Goedemorgen, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes en gasten in ons midden. Fijn dat we elkaar vanochtend weer in de kerk kunnen ontmoeten. Heel hartelijk welkom. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die de dienst thuis met ons meebeleeft. Mijn naam is Henk Nieuwenhuis. Ik ben verbonden met de kerkdienst vanuit de Christelijke Gereformeerde Ebenezer Kerk aan de Buitennieuwstraat in Kampen. Vanmorgen gaat dominee Hakvoort voor. In de afgelopen week zijn de stemmen voor de verkiezing van de nieuwe Amsterdamse geteld. Voor de vacature van diaken is gekozen en benoemd broeder Vernon Schotvanger. Voor de vacatures voor ouderling zijn de broeders Robert-Jan Nijsing en Albert Schinkel gekozen en benoemd. Alle drie de broeders hebben een benoeming aanvaard. Daar zijn we ook blij en dankbaar voor. Vergeet u straks na de dienst niet de nieuwe schakel mee te nemen. Het ligt beneden in uw postvak. Ik heb verder nog een mededeling en een sleutel van de sleutelkastje af te halen bij de koster. Iemand heeft hem waarschijnlijk in het kastje laten zitten, dus als iemand hem mist, bij de kosteres is te ophalen. Namens de kerkenraad wens ik in iedereen een goede en gezegende kerkdienst toe. We beginnen deze dienst met zingen van Psalm 108, vers 1 en 2. Dit doen we voor zoveel mogelijk staande.
Laten we een ogenblik stil zijn, gemeente. We verwachten in deze dienst onze hulp van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk waar hij aan begon. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zijn in de Lijdensweken. We zullen straks ook een gedeelte uit het Lijdensevangelie van de Heer Jezus lezen samen. En met het oog op zijn volbrachte werk willen we hem prijzen met het volgende lied. Jezus alleen, ik bouw op hem. Laten we gaan luisteren naar de geboden van de Heere God. En daarna lied 562 uit het liedboek 2013 samen zingen. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heere, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het derde en vierde geslacht. Maar als zij mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heere uw God niet. Want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heere uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, uw zonen en dochters, uw slaven en slavinnen, uw vee, ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heere uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, of op zijn vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Kortom, zo heeft de Heer Jezus de geboden samengevat. Heb de Heere uw God lief met heel je bestaan, en heb de naaste lief als jezelf. Aan die 2 geboden hangen heel de wet en heel de profeten. Zullen we samen bidden om de zegen van de Heere God in deze dienst. Heere, zo komen wij vanmorgen voor uw heilig aangezicht. We hebben de klank van de melodie van het lied dat we net zongen nog in ons hoofd. Misschien nog wel fladden van woorden die we zongen. En in het lied wat we zongen, daarnet hebben we ons verootmoedigd voor u. En we beleden dat we uw woorden in de wind sloegen. Dat we niet naar u geluisterd hebben, Heere God. Woorden die al tot ons kwamen in uw gebod. Woorden waarvan we ergens, misschien heel ver weg, maar toch ergens aanvoelen, ze zijn goed. En als de wereld nu zich leeft naar uw woord, als liefde ons leven zou kenmerken, Heer, dan zou het leven goed zijn. Dat zien we, dat voelen we ergens, dat proeven we in uw woorden. En wat is het dan toch dat wij mensen zijn die, misschien zelfs, al nemen we het ons voor, het toch niet lukt om mensen te zijn zoals u bedoelt. En dat we toch, en soms ook heel bewust, uw woorden in de wind sloegen. Ook wij weer. Heer, vergeef daarom. En daarom nemen we onze toevlucht tot u, Heer Jezus, die daarvoor ook gekomen bent. Die weg bent gegaan van lijden en sterven. Om onze schuld te verzoenen. Heer, we staan daar ook in deze dienst weer bij stil. Heer Jezus, als we lezen hoe u hebt moeten lijden. Geef dat die woorden ook doordringen. Dat ze ons laten zien in onze schamelheid en schuld. Maar bovenal, daarbovenuit toch, dat we zicht op u krijgen. Wie u bent in uw zelfopofferende liefde. Heren, dat is ons gebed. Als wij zometeen uw woord zullen openen en overdenken. Vervul ons met uw Heilige Geest, dat die ons zal leiden. Dat hij ons met liefde zal vervullen. Voor u. Voor uw offer. Voor uw overwinning ook. Want wij bidden en wij zingen. En we luisteren hier vandaag als een gemeente die leeft na Pasen. Die leeft onder uw regeringsheerschappij. Dat vergeten we ook niet. En dat geeft ons hoop en perspectief. Dat u alles in handen houdt, ook ons leven. Zegent u ons. Hier in de kerk en ook wie meekijkt of luistert thuis. Om Jezus wil. Amen. De jongens en meisjes, jullie mogen als je wilt even naar voren komen. De mooiste voorste rij is helemaal leeg, hier kun je mooi gaan zitten. En dan horen wij weer even iets over het verhaal wat bij jullie verteld zal worden. Theo.
Zo, kom er gezellig bij. Ga zitten. Zo. Hey, leuk dat jullie er weer zijn. We zijn verhalen aan het luisteren over Peter zijn deze tijd. En vandaag gaat het over dat zou ik nooit doen. Zeggen jullie dat wel eens? Dat zou ik nooit doen. Of dat zou ik nooit doen. Ja, als je met je vader of moeder naar een drukke winkel gaat. Of naar een dierentuin of weet ik wat, dat heel druk is. En dan zeg je vader en moeder heel dicht bij ons blijven. Altijd op ons blijven letten, anders ben je ons kwijt. En dan ben je helemaal alleen. Ja, natuurlijk, dat doe ik altijd. Ik zou jullie nooit loslaten of nooit bij jullie wegblijven. En dan kom je in die winkel of in die dierentuin. En dan zie je iets moois. En voor je het weet ben je vergeten wat je ook weer gezegd hebt. En dan doe je het toch. Gebeurt vast wel eens, hè, dat je van tevoren zegt, dat doe ik nooit. En je doet het toch. Nou, dat was met Petrus ook zo. Hier zie je Petrus aan de tafel met de Heer Jezus. De Heer Jezus vertelt wat er gaat gebeuren. En Petrus belooft dan iets, ze zegt dan iets. Nou, wat hij precies gaat zeggen, dat horen jullie zo meteen beneden. Maar we leren van Petrus dat hij de ene keer heel goed kan luisteren. En precies weet hoe het moet. Maar de andere keer toch ook weer fouten maakt. Hij was net zo'n mens als wij. Soms weten we precies hoe het moet en doen we het toch weer fout. Daar gaat het deze week over. En het plaatje wat jullie nu achter mij zien, dat is dit plaatje. Dat ga ik ook in het rijtje zetten. Ze staan op de tafel hier achter mij. Zie je dat? Daar staan ook nog de kaartjes van de vorige weken. Het eerste plaatje waarin Petrus zegt dat Jezus de Heer is. Het tweede plaatje van vorige week met de voetwassing. En nu deze. Die zet ik er ook bij. En dan gaan we het lied weer met elkaar zingen over Petrus. Die soms weet hoe het moet, maar ook heel vaak weer fouten maakt. En toch zegt, ik wil u volgen, Heer.
We hebben hier gemeente in de kerk de afgelopen weken zo wat in het Johannesevangelie gelezen. Ik moet even een sprongetje maken, want ik wilde nu toch wel ook richting het Lijdensevangelie van de Heer Jezus. Dus, ik lees vanmorgen met u uit Johannes 18. Vanaf hoofdstuk 18 begint dat echt het verhaal van het lijden en het sterven van de Heer Jezus in het evangelie van Johannes. En ik wilde vanmorgen met u lezen hoofdstuk 18 vers 28... En dan lezen we even door tot en met hoofdstuk 19, vers 6. En dat is het gedeelte waarin de Heer Jezus voor Pilatus staat, Pontius Pilatus. De naam die we iedere zondag horen klinken in de apostolische geloofsbelijdenis. Als we dat gelezen hebben, zingen we gezang 178, 1, 6, 7 en 8. Jezus werd van Caiaphas naar het praetorium gebracht. Het was nog vroeg in de morgen. Zelf gingen ze, de Joden, de Joodse leiders, niet naar binnen, anders zouden ze zich verontreinigen en niet aan het Pesachmaal kunnen deelnemen. Daarom kwam Pilatus naar buiten. Waarvan beschuldigt u deze man? Vroeg hij. Zij antwoordden, als hij geen misdaden had gepleegd, zouden we hem niet aan u uitgeleverd hebben. Pilatus zei, neem hem dan mee en veroordeel hem volgens uw eigen wet. Maar de Joden wierpen tegen, wij hebben het recht niet om iemand ter dood te brengen. Zo moest de uitspraak van Jezus in vervulling gaan, waarin hij aanduidde welke dood hij zou sterven. Pilatus ging het praetorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem: bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde: vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd? Ik ben toch geen Jood, antwoordde Pilatus. Uw volk en uw hoge priesters hebben u aan mij uitgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde: mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Pilatus zei: u bent dus koning. U zegt dat ik koning ben, zei Jezus. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. Hierop zei Pilatus: maar wat is waarheid? Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. Ik heb geen schuld in hem gevonden, zei hij. Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach iemand vrijlaat. Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat? Toen begon iedereen te schreeuwen: hem niet, maar Barabbas. Barabbas was een misdadiger. Toen liet Pilatus Jezus geeselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden: gegroet, koning van de Joden. En ze sloegen hem in het gezicht. Pilatus ging weer naar buiten en zei: ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden. Daarop kwam Jezus naar buiten met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. Hier is hij, die mens, zei Pilatus. Maar toen de hoge priesters en de gerechtsdienaars hem zagen, begonnen ze te schreeuwen: kruisig hem, kruisig hem. Toen zei Pilatus: neem hem dan mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is. Tot zover. Na de preek zingen we een lied uit de Evangelische Liedbundel, 119. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In de afgelopen week is in Rusland Navalny begraven. U hebt dat vast wel meegekregen in het nieuws. Misschien ook wel beelden daarvan gezien. Navalny, een van de politieke tegenstanders van Poetin. Hij is uiteindelijk gedood, vermoord misschien, maar moet je dat ook wel gewoon zeggen. Omdat hij zich tegen het regime in Rusland verzette. Dat was een ongelijke strijd. Hij kwam op voor de vrijheid in een dictatuur. Poetin met heel het de instituut van Rusland, met ook de rechters en zo aan zijn kant, met de macht, het leger. En daartegenover die figuur van een Navalny. Nou ja, wat had hij? Hij had natuurlijk wel aanhangers. Maar hij kon zich alleen maar verdedigen door te spreken. Het woord. Als je dat zo meemaakt, dan voel je dat het onrecht van wat daar al is gebeurd, dat druipt er vanaf. Hè? En ik weet niet, maar ik kan me er soms wat boos om maken. Er is nou één voorbeeld dat in Rusland, maar je hebt ook andere landen waar de dingen zo gaan. Hè? Waar tegenstanders monddood worden gemaakt en soms ook letterlijk fysiek dood worden gemaakt. En wat ik altijd zo merkwaardig vind, is dat er dan op een manier toch een schijn van recht omheen wordt gebouwd. Dat was ook in het geval van Navalny zo. Hè? Steeds werden de rechtszaken gevoerd. Hij had ook advocaten. Ja, wat konden die doen? Maar er is een schijn van recht omheen. Je zegt, waarom was dat allemaal nodig, al die moeite? Die rechtszaken die voerden. De uitkomst stond toch van tevoren altijd al vast. En uiteindelijk, als Poetin dat bepaalt, dat hij dood moest, in ieder geval die. Ja, dat zal dan toch wel gebeuren. Tijdens een van die rechtszaken las Navalny heel demonstratief het boek van Kafka. Het proces. Het is een verhaal van iemand die ook ineens in een rechtssysteem terechtkomt. En daar ook in verstrikt raakt, komt er ook niet meer uit. Hij wordt ook beschuldigd van iets en hij weet nergens van. Kafka-esk, zo noemen we dat dan ook wel. Naar die verhalen die Kafka schreef. Ik moest daaraan denken toen ik de geschiedenis van het proces tegen de Heer Jezus ook las. Zoals we dat vanmorgen ook gelezen hebben. Ook zo'n schijnproces. En ook Jezus is uiteindelijk slachtoffer geworden van de leugen. En als je dat zo leest, dan denk je toch ook wel van, waarom al die moeite gedaan? Hij is verhoord door het Sanhedrin, de Joodse leiders. Hij is verhoord door Pilatus. Als hij uiteindelijk toch dood moest, dat stond al vast. Waarom wil dat schijn van dat recht ophouden? Dan wil ik er ook weer oppassen om meteen een isgelijkteken te zetten natuurlijk tussen Poetin, Navalny en Jezus en Pilatus, zoals we ervan lazen. Toch kun je lijnen trekken. Aan de ene kant de machtsfiguur, Poetin, Pilatus, en daartegenover die eenzame figuur die niet anders kan dan alleen maar van het vrije woord getuigen en het daarvan hebben. Volgens mij is er wel een verschil. Je las steeds dat Poetin bang was voor die Navalny en uiteindelijk daarom heeft laten doden. Als je de geschiedenis van het proces van Jezus die tegenover Pilatus staat leest. Pilatus was niet bang voor Jezus. Jezus heeft steeds getuigd, gemeente, daar hebben we wel iets van meegekregen de afgelopen weken, hè, toen we uit het Johannes-evangelie lazen. Steeds getuigd tegenover de mensen, en dat was dan steeds tegenover zijn eigen volksgenoten, wie hij was. En steeds lees je in het evangelie van die lange redes van Jezus, naar aanleiding van een wonderteken, wat Jezus heeft gedaan. En één wonderteken, een soort climax, heeft Johannes ook beschreven, dat is dat Jezus een dode heeft opgewekt. Zijn vriend Lazarus. Dat wonderteken, na de opwekking van Lazarus uit de dood, is het punt voor de Joodse leiders bereikt. Ze besluiten, Jezus moet dood. Hij is een nep Messias, daar zijn ze van overtuigd. Maar een groot deel van het volk, de gewone mensen, die lopen achter Jezus aan. Naar aanleiding van die opwekking van Lazarus uit de dood staat dat er ook. Velen van het volk geloofden in Jezus. Dat veel mensen achter Jezus stonden, dat is ook duidelijk geworden in de aanloop, in die week voor het Paaschafeest, wat weer gevierd ging worden. Vanuit het hele land trokken de mensen weer op naar Jeruzalem. Ook Jezus. En toen hebben de mensen Jezus als een koning Jeruzalem ingehaald. Hosanna, hebben ze geroepen. Gezegend hij die tot ons komt in de naam van de Heer. De koning van Israël, hebben ze geroepen. De koning van Israël. Het volk geloofde in Jezus als de door God gezonde Messias. Die hoop hadden ze van. Na dat moment van die intocht raken ze wel weer verwarring, de mensen. Als Jezus zegt, dat lees je dan in het evangelie, dat hij van de aarde verhoogd moet worden. En dan zeggen de mensen, maar de Christus zal toch altijd voor eeuwig bij ons blijven? Dat hebben we toch altijd geleerd? Maar de Joodse leiders, voor hen is duidelijk, die hebben in een vergadering besloten, na dit gebeuren allemaal, Jezus moet sterven. En dan heb je ook nog de Romeinse bezetters natuurlijk. Die kan het ook niet zijn ontgaan, hè, wat daar is gebeurd in Jeruzalem. Hoe de mensen Jezus als een koning hebben ingehaald. Die Romeinse overheid stond sowieso bij ieder feest al op scherp. Dan kon er zoiets gebeuren. Dus dit hebben ze meegekregen. En dan is er contact tussen de Joodse leiders en de Romeinse stadhouder. Die gaan samenwerken tegen Jezus. En dan komt er uit een hele onverwachte hoek ook ineens hulp voor hen. Want nota bene, een van de meest intieme vrienden van Jezus, een van zijn 12 leerlingen, Judas, die neemt contact op met de Joodse leiders en biedt hun zijn hulp aan om Jezus aan hen uit te leveren. Wat een kans, hè? Het is al de intentie van de Joodse leiders om alles zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. Ze moeten de boel rustig houden. En wat een kans als nu vanuit Jezus hele intieme vriendenkring er iemand is die hulp aanbiedt. Kan het toch nog voordat het echt Pascha gaat worden, geregeld worden dat Jezus uit de weg geruimd wordt? Kunt u zich voorstellen, gemeente, toen dat gebeurde, toen vanuit die kring van Jezus Judas stapte en zijn hulp aanbood, dat er vrome Joodse leiders geweest zijn, die hebben dat niet als toeval ervaren, maar ze hebben gezegd, dit is iets van God. Kunt u zich dat voorstellen? Dat er geweest zijn die toen dat gebeurde, toen Judas zich meldde, dat ze God gedankt hebben. En het gezien hebben als een bevestiging, ja, wij hebben het bij het rechte eind. Die Jezus is een nep Messias en die moet sterven. Die brengt het volk op een dwaalspoor. En nou krijgen ze hem nog zo op een presenteerblaadje, als het ware aangeboden. Dat kan alleen maar van God zijn. Dank u wel, Heere God, dat u ons deze kans geeft. De Joodse leiders tekenen de Heer Jezus voor Pilatus, de Romeinse stadhouder, uit als een crimineel. Een gevaar voor de openbare orde. En ze krijgen Pilatus zo ver dat hij besluit om Jezus op te pakken. Judas als gids, wordt een grote troep soldaten op pad gestuurd om Jezus te arresteren. De meesten van u zullen die geschiedenis wel kennen, hè? In de tuin van Gethsemane, waar Jezus dan wordt gearresteerd. Dat moet je je even voorstellen, hè? Moet je even voor je zien hoe dat is. Hoe potsierlijk dat allemaal naartoe gaat eigenlijk. Die arrestatie van Jezus, hè? Jezus is dus een eentje, hè? Ja, hij heeft een handje vol leerlingen bij zich. Hoe noemen we dat? Angsthazen. Hazen zijn angstig. Angsthazen zijn het, dat is wel duidelijk. Er is er eentje die heeft een zwaard waar hij even mee zwaait. Dat is Petrus. Ah. Dus Jezus is een eentje. Dat moet je even voorstellen. En dan stuurt Pilatus er een cohort soldaten op af. Dat staat er. Een cohort. Een cohort, dat is een eenheid, een Romeinse eenheid van 480 soldaten. Dat moet je even voorstellen. Ik kan me haast niet voorstellen dat dat haast letterlijk is. 480 soldaten om Jezus te arresteren. Waar slaat het op? Maar goed, het staat er. Wat heeft Pilatus gedacht? Wat voor informatie heeft hij gekregen over Jezus? Dat hij 480 man met een paar Joodse leiders en met Judas meestuurt om Jezus te arresteren. Daar zie je al iets in dat Pilatus alleen maar kan denken in termen van macht en overmacht en van geweld. Terwijl de Heer Jezus enkel het woord heeft. Dat hij spreekt. Daarmee vervoert hij zijn macht. Zijn invloed. Te spreken. Dat blijkt even op dat moment. Hè, als Jezus wordt gearresteerd. Die 480 soldaten tegenover de ene Jezus. En dan is er even een moment dat hoe Jezus regeert ook duidelijk wordt. Want als ze dan vragen. Jezus vraagt: wie zoeken jullie? Hij neemt het initiatief. Wie zoeken jullie? Vraagt hij. En dan zegt die legeraanvoerder: Jezus van Nazareth. Jezus de Nazareër. Dan zegt Jezus, ik ben het. Ik ben. En met dat hij dat zegt, deinzen de soldaten terug. Sommigen struikelen over elkaar, ze vallen op de grond. Ik ben. U weet dat misschien wel, dat is de naam van God in het Oude Testament, hè? Die God aan Mozes bekend maakt. Ik ben. Johannes Evangelie vertelt ons ook dat de Heer Jezus op verschillende momenten heeft gezegd. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de goede herder. Of ik ben het brood des levens. Een aantal van die ik ben woorden. Hier staat het heel absoluut. Als het moment van die arrestatie. Ik ben. En dat cohort soldaten deinst terug. Die soldaten voelen even dat zij niet de regie hebben. Maar dat Jezus de regie heeft. Dat ze hem alleen maar kunnen meenemen omdat hij zichzelf overgeeft. En zo gaat het dan naar de Joodse hogepriester Annas. En Annas stuurt Jezus naar de stadhouder Pilatus. Hebt u zich wel eens afgevraagd, gemeente, waarom? Waarom hebben de Joodse leiders de Romeinse overheid erbij betrokken? Want de Joden hadden toch Jezus volgens hun eigen wet kunnen veroordelen en berechten. Dat mocht. Dat was de regel. De interne Joodse kwesties, als het gaat over hun religieuze wetten, nou, dat mochten ze zelf afhandelen. Daar brandden die Romeinen hun vingers niet aan. Daar hadden ze ook geen verstand van. Die rare Joden met hun rare regels. Dat was hun pakje, ja. Pas als iemand, zeg maar, een gewone misdadiger was, een dief of een politieke opstandeling of zo, dan moest de Romeinse stadhouder worden ingeschakeld. Nou, we weten wat de diepste grief was van de Joden tegen Jezus. Wat de uiteindelijke beschuldiging was. Dat was dat Jezus zich aan God gelijk maakte. Van de Joden gezien is Jezus veroordeeld en terechtgesteld omdat hij God lasterde. Je maakt je aan God gelijk. Want Jezus zegt, ik en de Vader, wij zijn één. Wat ik doe, dat is het werk van de Vader. Wat de Vader wil, dat doe ik. Die eenheid tussen Jezus en God de Vader. Godslasteringen, zeiden ze. En daarom des doods schuldig. Wel, op grond daarvan, volgens hun wet, hadden ze Jezus kunnen oppakken, veroordelen en terechtstellen. Ja, dat mocht. Ze hebben het later met Stefanus ook gedaan. Een van de eerste christenen. Die ze ook volgens hun eigen wetten hebben veroordeeld en gestenigd. Die toestemming krijgen ze ook expliciet, hè. Pilatus zegt dat als ze dan Jezus bij hem gebracht hebben. Vers 31. Pilatus zei, neem hem dan mee en veroordeel hem volgens uw eigen wet. Recht hem maar. Pilatus snapt ergens niet waarom ze Jezus bij hem brengen. Jullie eigen wet, wat heb ik daarmee te maken? Zegt Pilatus. Maar dat willen de Joodse leiders niet. Hun opzet is om Jezus als een gewone misdadiger terechtgesteld te krijgen. Dat zeggen ze ook tegen Pilatus. Als hij geen misdadiger was geweest, hadden we hem niet bij u gebracht. Waarom willen de Joodse leiders nou dat Jezus als een gewone misdadiger wordt veroordeeld en terechtgesteld? De Joodse leiders willen dat Jezus als wordt gekruisigd. Dat hij de kruisdood sterft. De Joodse manier om iemand te dood te brengen, dat was steniging. Volgens de wetten van Mozes. Stefanus werd ook gestenigd. Maar dat willen ze niet. Jezus moet aan het kruis sterven. En daar moet u ook even meedenken, hè. Wat heeft een kruis als betekenis in de gedachten van de Joden? Volgens hun wet. Iemand die aan een paal hangt. Dat is een vervloekte. Die wordt uitgestoten. Door mensen en ook door God. Dat bedoelen ze dan ook in vers 32. Hè? Als ze dan zeggen tegen Pilatus, wij hebben niet het recht om iemand ter dood te brengen. Ze bedoelen daar de kruisdood. Dat mogen ze niet, dat kennen ze niet. Dat was niet hun manier van... Maar ze willen expliciet dat Jezus gekruisigd wordt. Want op geen betere manier konden de Joodse leiders aan het volk laten zien, gemeente, dat Jezus een nep-messias was, een grote leugenaar met alles wat hij deed, hoe wonderlijk ook, en wat hij had gezegd, dan ervoor te zorgen dat Jezus de kruisdood zou sterven. Dat moet u begrijpen. Want de kruisdood, die vervloekte dood, gemeente, dat zou God toch nooit zijn Messias laten gebeuren. Dat zou God zijn Messias nooit laten gebeuren. God zou toch zijn door hemzelf gezonden verlosser altijd steunen. God zou hem nooit weg laten stoten als een vervloekte. Een door God vervloekte. Dat kan niet. Wie aan een kruis sterft is geen zoon van Israël. En al helemaal niet de koning van Israël. Dat kan niet. Maar daar willen nou de Joodse leiders voor zorgen. Dat dat wel gebeurt. Begrijpt u waarom de Joodse leiders Pilatus erbij betrekken? En dat ze de voet bij stuk houden, hè? Als Pilatus hen Jezus weer terug wil schuiven naar hen toe. Nou ja, doe het maar volgens jullie regels. Nee, Jezus moet een gekruisigde zijn. En dan zie je nog iets, hè? Iets wat je in de Bijbel wel vaker ziet. Dat zondige, menselijke bedoelen verweven zit, ingewikkeld zit in de bedoeling van de Heilige God. Want ook God wil dat zijn verlosser zijn zoon een gekruisigde zal zijn. Want zo als gekruisigde, een vervloekte, moet Jezus in onze plaats het oordeel van God dragen. Omdat wij niets minder dan dat verdiend hebben door de zonde. Door God vervloekt, uitgesloten. Dat God zegt niks met jullie te maken. En dat is wat Jezus moet dragen. Opdat wij door God vrijgesproken zouden worden. En door hem voor altijd aangenomen zouden worden. Dus ook dat moet u zien, hè? En alsof dat nu gebeurt. Waar je boos om kan maken. Al het onrecht wat mensen Jezus aandoen. Het schijnproces. Ook Gods regie zit erachter. Jezus heeft het ook zelf gezegd. Dat hij verhoogd moet worden. Zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd. Zo moet ik verhoogd. En hij doelde op het kruis. Nou gemeente, daarom weigeren de Joodse leiders om Jezus weer terug te nemen als Pilatus hem aanbiedt. En daar zit Pilatus dus. En hij moet iets met Jezus. En dan moet je ze tegenover elkaar zien staan. 1-1. Pilatus is met Jezus naar binnen gegaan. De Joden zijn buiten gebleven. Die moeten rein blijven. En Pilatus zegt tegen Jezus: jij? Ben jij een koning van de Joden? En dan, je hoort de verachting. Jezus, die moet je daar zien staan in zijn schamelheid en gehavend. En er is al met hem heen en weer gezeuld. Machteloos. Haha, een koning. Een koning van de Joden. En dan ontstaat er een gesprek over koningschap. En net zoals je dat wel vaker ziet, als Jezus onderwijs biedt, met name ook in het Johannesevangelie, het is alsof ze op twee niveaus zitten, hè, Pilatus en Jezus. Alsof ze elkaar niet, ze snappen elkaar niet. Jezus maakt duidelijk dat zijn koningschap van een totaal andere orde is. Vers 36, Jezus antwoordde: mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Want als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Niet van deze wereld. Dat betekent niet dat Jezus koningschap niks met ons leven te maken zou hebben. Hè? Het heeft alles met ons leven te maken. Als Jezus je Heer is, dan bepaalt dat jou in al je keuzes die je maakt. Gewoon het dagelijkse leven. Hoe je omgaat met je geld en je tijd indeelt. En als je een studierichting moet kiezen of werk, wat dat zal worden. Daar heeft het Heer zijn, het Koning zijn van Jezus overal mee te maken. Dus zo bedoelt Jezus het niet als hij zegt: mijn koningschap is niet van deze wereld. Wat hij bedoelt maakt hij duidelijk met: kijk, dat is toch niet voor mij gevochten door mijn leerlingen. Jezus koningschap is gebaseerd op, niet op geweld, zoals alleen maar Pilatus kan denken, en in macht. Maar Jezus koningschap is dat van zelfovergave, van opoffering. Jezus vestigt zijn heerschappij in de mensenharten door zijn Heilige Geest. Hij nodigt ons uit. Hij spreekt. Zoals hij dan met Pilatus spreekt. En hij spreekt en hij nodigt en hij lokt en hij... Zo gaat hij te werk. Zo getuigt hij van de waarheid. Jezus is een koning die ook een profeet is. Zijn wapen is het woord. Pilatus zit op een ander niveau, hè. Die denkt in cohorten en in vriendjespolitiek en je moet de goede connecties hebben. Nou, dat is de wereld zoals wij die kennen. Het is een hele beroemd geworden uitspraak van Pilatus. Waar het verhoor mee eindigt. Waarheid, zegt Pilatus, waarheid. En hij had zijn schouders, wat is dat? Iedereen heeft zijn eigen waarheid, toch? Waarheid, wat is dat? Weten wij dat eigenlijk wel, wat waarheid is? Wij leven ook in een cultuur, dus de tijdgeest, dat veel mensen zeggen, waarheid. Nou, iedereen heeft zijn eigen waarheid, toch? Hoe ik voel dat iets goed is, dat is waar. En dan is er ook niet één waarheid voor iedereen gelijk, want ja, jij voelt het weer anders dan ik. Jij kijkt er anders tegenaan dan ik. Dus waarheid kan verschillen per tijd en per cultuur, zelfs per persoon. Wat is waarheid? Gemeente, vanmorgen worden we maar op één iemand gewezen om daar iets van te zien wat waarheid is. Als je wilt weten wat waarheid is geweten, kijk dan naar de Heer Jezus. En dan zie je iemand. Iemand die zichzelf opoffert. Want dat is de bedoeling van God de Vader voor hem. Jezus heeft de zijnen lief gehad, staat er. Dat is waarheid. Hij heeft de zijnen lief gehad, tot het uiterste zelfs. Dat is waarheid. En waarheid vraagt altijd om een keus. Pilatus kiest. Oog in oog met de waarheid kiest Pilatus voor zichzelf. Hij is een onrechtvaardige rechter. Het wrange is dat hij de waarheid spreekt, hè? Een en andermaal. Als hij zegt, geen schuld in deze mensen. Geen reden om hem... Om te berechten, als Pilatus een kerel was geweest, had hij Jezus vrijgelaten. Hij spreekt de waarheid, maar hij doet de leugen en hij laat Jezus toch kruisen. Gemeente, word je daar nog niet boos van, hè? Word je daar nog niet boos van? Die vent die het als stadhouder heeft geschopt daar in het Romeinse Rijk. Die een leger tot zijn beschikking heeft. Hoe laf die daar is. In confrontatie met Jezus. Zoals je je boos kunt maken om het schoftige optreden van iemand als Poetin. En laat dat... Dat hoop ik inderdaad, laat dat maar gebeuren, dat je iets van boosheid voelt. Als je dan die geschiedenis leest, en als je dat ook vandaag de dag weer hoort, hoe mensen zo in schijnprocessen terechtkomen. Dat onrecht wat mensen wordt aangedaan. Het moet toch nooit zo ver komen dat je dat dan maar aanhoort. Schouder ophalend. Je moet altijd iets van boosheid blijven voelen. Dat we in zo'n wereld leven. Boos op, ja, misschien dan ook boos op God. Zou je dan ook boos op God kunnen zijn? Dat het de bedoeling van God was, dat hebben we toch gezegd net tegen elkaar. In alles wat er gebeurt, dat daar ook de bedoeling van God achter zit. Dat het de bedoeling van God was dat door het onrecht wat Jezus door mensen wordt aangedaan... Dat zo de zonde van de wereld verzoend moet worden. Zou je dat dan ook? Zou je dan boos op God kunnen zijn? Maar dan moet je toch eigenlijk ook boos op Jezus zelf zijn. Want Jezus benadrukt steeds, wat God de Vader doet, dat doe ik. Wat God zegt, de Vader, dat zeg ik. En andersom, wij zijn één. Wij zijn één. En hoe kunnen wij boos zijn, gemeente, op Jezus als hij zichzelf opoffert? Als hij vrijwillig, door het onrecht dat mensen hem aandoen heen, uit liefde, de waarheid laat overwinnen. Hoe kun je boos op hem zijn? Dan kun je toch de Heer Jezus uiteindelijk alleen maar eerbiedig voor danken. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heer Jezus, dat doen we. U eerbiedig danken voor de weg die u bent gegaan. Dat u zich gewillig en ook vrijwillig hebt laten uitleveren aan de mensen, de Joodse overheid, de Romeinse overheid, de kromme wegen die ze gegaan zijn met u. Wonderlijk om ons te realiseren, om dat te horen, om dat verkondigd te krijgen, dat dat volkomen naar uw bedoeling was. En als wij daar zo over nadenken, we krijgen het niet allemaal bij elkaar. Maar Heere, geef ons dat we mogen zien dat dit dé weg was, de enige, om ons te redden. Daar was het allemaal om begonnen. Zo lief hebt u de wereld gehad, Heere God, dat u uw Zoon gegeven hebt. En zo lief had u de zijnen, Heere Jezus, dat u tot het uiterste gegaan bent. We bidden, Heere God, voor het onrecht dat vandaag de dag in deze wereld nog steeds plaatsvindt. We bidden voor de familieleden van Navalny, maar in hem om zoveel anderen die in gevangenissen zuchten, die opgepakt zijn vanwege hun overtuiging, geloof en in een systeem terechtgekomen zijn, onrecht aangedaan. Heren, we bidden voor al die mensen. En we bidden om een wereld van vrede en recht. Dat u het recht zult herstellen, Heere God. Dat uw koninkrijk wordt opgericht in deze wereld. We bidden voor rechters, de rechterlijke macht, advocaten, om eerlijk te zijn en te blijven. Ook al weten we dat er ook aan hen wordt getrokken, dat er verleidingen zijn om het zo nauw niet te nemen altijd met wat recht is. Heer, we mogen danken dat wij in een land leven en we toch mogen rekenen op recht. Dat we niet bang te zijn, hoeven te zijn voor de politie of voor soldaten. Hoewel, ook wij kennen onze toeslagenaffaire, waar mensen volkomen verstrikt raakten in een systeem, opgeslokt werden, een leven geruïneerd, we weten daarvan inmiddels, ook ons rechtssysteem is niet perfect en heilig. Heer, we bidden daarom voor onze overheid, ook als er een nieuwe regering gevormd moet worden. Hoe lastig dat is. Maar dat wij een natie mogen blijven die rekening zal houden met uw geboden. U regeert, Heer Jezus. Dat is wat we bovenal geloven en waarvan we mogen getuigen. Uw kerk. We hebben dit verhaal te vertellen, dat het door de diepte van lijden en de sterven heen moest gaan, de kruisdood. Maar dat u zo de overwinnaar bent. En regeert vandaag. Heer, dat mochten wij in onze gemeente ook weer zien. Dat u doorgaat met uw werk. In de verkiezing die plaatsvond van nieuwe ambtsdragers. En dat we morgen mochten horen dat alle verkozen broeders hun benoeming ook hebben ervaard. Dat ze zich zo in dienst willen stellen van u, Koning Jezus. Om hier op deze plek, het kleine stukje van uw koninkrijk, u te dienen. Heer, we mogen u danken. Dat daarin het werk van de gemeente door mag gaan. En we bidden ook voor de nieuw verkozen broeders, als ze zich voorbereiden op hun taak, dat zij vervuld mogen worden met uw Heilige Geest. Heer, wees ons goed en nabij. In alle dingen. Als wij straks ook weer naar huis gaan, deze dienst, als er vanmiddag weer een kerkdienst is, waarin we ons weer mogen zetten onder uw woord, geef ons een openheid naar u toe. En bewaar ons ervoor, Heere God, dat wij onze eigen willen, wat wij zelf waarheid vinden, omdat het ons goed uitkomt, dat wij dat zouden schuiven voor wat u zegt, voor uw woord, en wat uw bedoeling is. Heere, neem ons leven en laat het toegewijd zijn aan uw eer. Koning Jezus. Amen. Wij gaan onze gaven geven in dienst van de Heere God. Als daar het zegengebed door de diaken over is uitgesproken, dan zingen we slotlied met psalm 97, koningspsalm, vers 1 en vers 5.
Laten we een gebed over de gaven doen. Grote God, bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. We loven en prijzen uw naam. Maak onze gaven tot een zegen voor deze wereld, op weg naar uw koninkrijk. Amen.
Gisteren was er hier in de kerk het stamppotbuffet. Misschien heb je er wel mee gedaan. Het was heerlijk, dat kan ik uit eigen ervaring getuigen. Dus niet bij overlevering. En nou zijn er nog een paar bakjes eten over. En Piet Voerman, die zei me, dat is in de hal neergezet op een tafel. En dat mag u zomaar meenemen. Ik weet niet hoeveel er over is, of er voor iedereen. Dat vermoed ik niet, maar nou goed, dat komt wel goed. En dat was nog even een mededeling achteraf. En dan mogen we heen gaan in vrede, nadat ik u natuurlijk ook nog uitgenodigd heb voor de koffie. Hè? Als het niet lukt om een bakje schampot mee te krijgen, dan een kop koffie is er altijd, of thee. En dan mogen we heen gaan in vrede, dragende en ook uitdragende de zegen van onze God. Gemeente, de Heere zegende u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.